Indië. Zal het communisme daar het jaar 2000 halen?
Ik dacht dat het echte communisme ook in Roemenië al overleden was. Wat overblijft is dus de mummie ervan, aangekleed met allerhand belangen. Maar wanneer u bedoelt dat het communisme in Roemenië blijft voortbestaan, althans dat het grotendeels tot het oostblok blijft behoren, dan heeft u inderdaad gelijk. En ik meen zelfs dat een deel althans van dit denken ook de rest van Europa sterker zal gaan beïnvloeden dan tot nu toe het geval is. Voldoende?
Wat kan een mens doen tegen haar uitval?
Antwoord op deze vraag is praktisch onmogelijk, om de dun eenvoudige reden dat er een groot aantal oorzaken kunnen zijn. Er kunnen namelijk organische oorzaken voor bestaan. In dat geval kun je er iets aan doen. In andere gevallen zijn het deficiencies, waarbij het mogelijk is door een hormoonbehandeling de haargroei weer aan te moedigen. Over het algemeen kun je echter zeggen dat het haar zich normalerwijs vernieuwt, gemiddeld per 3 jaar. Dus er valt altijd al een hoop uit. Ik denk, je kunt zeggen dat tot 60 haren per dag normaal is, moet je je nooit zorgen over maken. En bovendien moet u mij onthouden, wanneer het uitvalt, dan heb je een kale vlakte en het is vaak eenvoudiger om een washandje te gebruiken dan een krulset.
Kunt u iets vertellen over de theosofische meesters El Moria en Jamal Kul?
Ja, de meesters van de theosofie zijn bestaande personen, geestelijke personen wel te verstaan. Ze zijn niet alleen gebonden aan wat men de theosofie noemt. En ze zijn niet, zoals men wel eens veronderstelt, figuren die ten koste van alles in deze nieuwe periode als heersers op gaan treden. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen, meester Moria komt nu in de wereld. Maar maak u daar nog niet al te veel zorgen over. Je kunt dergelijke figuren beschouwen als de leiders van een bepaalde inwijdingsweg, waarbij de inwijding niet gebonden is aan een bepaalde procedure, maar aan een bepaalde geestestoestand. Is dat voldoende?
Kunt u ongeveer aangeven welke delen van het werk van Alice Bailey door haar zelf zijn verzonnen en welke door haar meester gedicteerd zijn?
Ja, het beste kan ik het in percentages uitdrukken, want anders moet ik ze allemaal ontleden. Maar de inspiratie is in de meeste werken ongeveer 35%. Dat zegt voldoende, dacht ik.
Is er verschil of overeenkomst tussen de begrippen monade en ziel?
Monade is over het algemeen een begrip dat een grote hoeveelheid kan omvatten. Zo zou er een monade kunnen zijn die een geheel volk omvat. Een ziel is echter de goddelijke kracht die zich binnen een levend wezen manifesteert. Er is dus een verschil. De overeenkomst, als je die wilt zoeken, is dat beide een manifestatie zijn van de goddelijke kracht. En als zodanig beide een uitdrukking van een in tijd gefixeerd deel van een totaal bewustwordingsproces.
In hoeverre kun je de leringen van Steiner serieus nemen?
Ik zou zeggen dat ligt aan jezelf. Maar wanneer je rekening houdt met het feit dat Steiner dus zeer veel zaken heeft gezegd die ten dele bewezen kunnen worden, ten dele gebruikt kunnen worden, dan zul je begrijpen dat een groot gedeelte van een filosofie is die ter verklaring dient van de stellingen die hij verkondigt. Deze stellingen zijn voor een groot gedeelte niet van Steiner zelf alleen afkomstig, maar zijn soms terug te vinden bijvoorbeeld in de oude alchemie. Een deel van de kleurenleer, metalenleer kun je bijvoorbeeld al terugvinden bij Bombastus van Hohenheim, hoe heet die, Paracelsus. Zo kan ik even doorgaan. Er zit dus een hele hoop in wat de moeite waard is. Maar bij alle leringen, door onze niet uitgezonderd, zult u altijd uit moeten gaan van het principe dat de mens zelf moet zoeken, zelf moet ziften en daardoor moet komen tot een innerlijke erkenning die voor hemzelf hanteerbaar is. Voldoen?
Welke betekenis hebben voorspellende of waarzeggende dromen?
Nou, dat merk je meestal als ze uitkomen, hè? De betekenis ervan kun je namelijk niet omschrijven. Wanneer er sprake is van een voorspellende of waarzeggende droom, dan is er gewoon sprake van een zien in de tijd, waarbij dus moet worden aangenomen dat een deel van het eigen voorstellings- of waarnemingsvermogen buiten de normale tijdsequentie is getreden en van buitenaf een ander moment op die tijdlijn heeft waargenomen. En wanneer dat is gebeurd, het zij direct, het zij door manipulatie of invloed van anderen, dan kun je daar aan de conclusie verbinden dat een groot aantal invloeden ongeveer vastliggen in de tijd, ofschoon varianten daarop denkbaar zijn. Dat is dan de enige conclusie die je eruit kunt trekken.
Kunt u een meditatie geven voor als er allemaal nare gedachten in je hersenen zitten en die maar niet weg willen gaan?
Ik zal het proberen, maar het is een beetje moeilijk. Ja. Ik zou het zo zeggen, wanneer u wilt mediteren en u zit vol met ellendige gedachten, moet u niet proberen om ze weg te bezemen. Kijk naar al die ellendige gedachten. En zeg dan tegen uzelf maar eens een goddelijk licht, dat alles omzet in harmonie. Probeer dit licht te beleven, stel het u voor, en probeer met dit licht elk probleem aan te raken. En probeer het dan te bezien in zijn positieve factor. Wanneer u dat doet, dan zullen een aantal problemen verdwijnen. U hebt er geen aandacht meer voor. De problemen die over zijn, werken inspirerend. En het eindresultaat is dat u daardoor over het algemeen ook weer geesteskracht opdoet en vaak een beter inzicht krijgt in uw eigen mogelijkheden. Voldoende?
Is in uw ogen Sai Baba een avalar of is dit te veel gezegd?
Avalar? Ja. Avatar zal het wel zijn.
Avatar, ja.
Hij is zeker een herboerene. Maar of je hem mocht zien als iemand die boven al het andere staat, betwijfel ik. Ik zie hem zeker niet als een vol ingewijde. Ik zie hem hoogstens als adeptus minor, waarbij hij uitgaande van hetgene op aarde bekend is en toevoegende datgene wat in hem leeft, komt tot een aantal richtlijnen die niet voor alle, maar voor sommige mensen zeer bruikbaar zijn.
Wat is de betekenis en kerngedachte van Tao?
Als je het probeert heel simpel te zeggen, ik heb helaas geen tijd voor een langdurig betoog erover, kun je zeggen, Tao is de perfecte ordening, waarbinnen wij door deel te zijn van die ordening volledig beantwoorden aan de kern van ons wezen en zo de volledige bereiking vinden van de totaliteit in onszelf en daardoor de uitdrukking in eeuwigheid van datgene wat we tijdelijk ervaren.
Wanneer loopt de economie vast? De grote chaos, goudprijs, wat moet er gedaan worden om geen slachtoffer te worden van de inflatie?
Nou, ik zou zeggen, wanneer u geen slachtoffer wilt worden van de inflatie, dan moet u natuurlijk beginnen met zoveel mogelijk uw geld om te zetten in bruikbare artikelen. En dan over het algemeen juist tegen de prijzen die nu nog gelden. Want sommige prijzen zullen in de nabije toekomst wel weer iets zakken, maar ze zullen daarna toch wel weer gaan klimmen. Uitzondering is misschien die bezittingen waarvoor grote prijzen betaald moeten worden, en wel omdat men steeds minder beschikking heeft over voldoende geld op een rationeel aanvaardbare basis. Om het heel eenvoudig te zeggen, huizen kun je kopen nu wanneer je het contant doet. Wanneer je het echter moet doen op hypotheek, op lening, dan zijn de rente die je moet betalen dermate hoog dat het niet meer doenlijk is om vanuit een normaal inkomen zo'n huis te financieren. Goed, dat is één ding. En dan zegt u, ja, wanneer loopt de economie vast? Ik wist niet dat ze nog ging, zeg. De economie is vastgelopen. En dat wil zeggen dat op het ogenblik een schijn van economische ontwikkeling en voortgang alleen door kunstgrepen wordt gehandhaafd. Of als u het nog anders wilt zeggen, de economie bestaat op het ogenblik in feite uit een deficitfinanciering van de regering, waardoor een schijn van winstmogelijkheid wordt behouden voor vele bedrijven die zonder deze specifieke ingrepen al lang failliet zouden zijn. Voldoende?
Phobos en Deimos, zijn het artefacten of niet?
In hun kern wel. Het zijn onregelmatig gevormde manen die zich als rotsmassa bevinden rond een kern die hol is en welke men misschien het beste zou kunnen omschrijven als een restant van een ruimtevaartuig of zoiets.
Is er een verschil tussen Jezus en de Christus? Graag een verklaring. En kun je Jezus als een meester zien of meer als een magier?
Een meester is in de ogen van degene die hem niet begrijpen altijd een magier. Dus daar hoeven we niet over te vechten. Ik maak een verschil tussen Jezus en de Christus. De Christus zie ik namelijk als een omschrijving van een goddelijke eigenschap door alle tijden, overal en ten allen tijden aanwezig en mogelijk. De goddelijke liefde als het ware, uitgedrukt in velerlei vorm. Jezus zie ik als de manifestatie, of de drager beter gezegd, van deze liefde gedurende een bepaalde en betrekkelijk korte tijd. Als zodanig is Jezus voor mij de mens, de Christus is voor mij de goddelijke functie. Jezus is de Christus drager, En die voegen dat hij zich overgeeft aan deze taak of functie van het goddelijke en daarmede zichzelf als mens ondergeschikt maakt aan de kracht vanuit het goddelijke die in hem werkzaam is. Dit is dus het verschil tussen beiden. Wanneer je zegt Jezus is een ingewijde, dan geloof ik dat je dat pas kunt zeggen in zijn openbaar leven. En dan ontwikkelt hij zich nog steeds. Dat is ook duidelijk uit zijn handelingen. Zelfs zoals hij in de evangeliën en bovendien ook in vele apocryfen beschreven wordt. En we kunnen dan verder de conclusie eruit trekken dat Jezus vele dingen heeft gedaan die voor zijn tijd niet bestonden of niet als zodanig gekend waren. Daarnaast gebruik maakte van allerhande mogelijkheden die in zijn tijd wel bekend waren, maar niet verklaarbaar waren. En dat is magie. Magie is alleen het gebruik van die krachten welke niet redelijk verklaard kunnen worden door de mensen die het vertoon van die krachten waarnemen. Voldoen?
Wat is het verschil tussen de Rozenkruisers en de Spiritisten?
Ja, je zou het makkelijker naar de overeenkomst kunnen vragen, dan ben ik korter klaar. Maar heel eenvoudig, de Rozenkruisers zijn een inwijdingsbeweging die uitgaan van een zeer bepaald systeem van bepaalde arcana plus zelferkenningstechnieken, gepaard gaan met zeer vele voorschriften, waardoor de mens binnen een zeer beperkte lijn gevoerd wordt tot de mogelijkheid van zelferkenning en bewustwording en dus inwijding en bereiking, maar waarbij voor de meeste mensen die weg niet volledig gaanbaar is. In het spiritisme zien we een veelheid van uitdrukkingen, soms uitgaande van een schijn van onfeilbaarheid, soms uitgaande van een meer eerlijk toegeven van eigen feilbaarheid, waarin de mens zichzelf een oordeel kan vormen en waarbij die mens door een eigen keuze kan komen tot het bereiken van bepaalde instelling in de eigen persoonlijkheid, welke dan eveneens op den duur kan voeren tot een juistere inwijding, ofwel het kiezen voor een voor die mens juist en hanteerbaar inwijdingssysteem. Voldoen?
Wat gaat er gebeuren met de gegijzelden in Iran?
Die zitten nog even vast. Ik denk niet zo lang meer als sommigen vrezen. Ik ben echter bang dat er nog wel enige gewelddadigheden zich zullen afspelen in de omgeving van hun verblijf. En dat houdt in dat er een gevaar bestaat dat enkele van hen gewond of mogelijk zelfs gedood zullen worden. Ik neem aan dat ongeveer 6 weken na heden het merendeel van deze procedure is afgehandeld. En dat men dus de vrijlating dan achter de rug heeft of onmiddellijk tegemoet kan zien. De aanduiding in tijd is ongeveer nauwkeurig met een onzekerheidsfactor van ongeveer 7 dagen voor of na die tijd.
Wie was Padre Pio? Tijdens zijn aardse leven benadrukte hij gehoorzaamheid aan de Rooms-Katholieke Kerk. Denkt hij daar nu nog zo over en wat doet hij nu?
Gehoorzaamheid aan de kerk komt voort uit de onderwerping aan een gezag die voor sommige mensen noodzakelijk is, ongeacht de grote innerlijke waarde die ze bereikt hebben. Hij heeft deze nu niet meer nodig en ziet dus op het ogenblik de kerk inderdaad voor wat zij is, de leuning of kruk waarvan men gebruik kan maken zolang men nog niet zelfstandig op eigen benen kan staan. Wie hij was, een persoon die door diep in zichzelf te graven een hoge mate van verlichtheid heeft bereikt, op het ogenblik is hij een zeer verlichte geest die vanuit zijn huidig besef zonder een poging tot katholiek heilige bevorderd te worden probeert ook de mensheid verder te helpen.
Hoe loopt het af met de Sja en zijn eventueel gaan naar Iran?
De periode van ongeveer 2 jaar waarna de mogelijkheid zou ontstaan van een terugkeer zijn bijna voorbij. We nemen echter aan dat hij het niet meer zal halen door zijn gezondheid. Aan degene die ons aan die vorige uitspraak willen herinneren, zou ik er dan ook aan willen herinneren dat we reeds toen hebben gezegd, indien hij nog in leven is.
Hebben de leerlingen van Gurdjieff enige geestelijke betekenis en hoeverre wel of niet?
Gurdjieff kunt u het beste beschouwen als een filosoof en daarnaast, maar in mindere mate, als een mysticus. Nu is het zo dat een leerling die tot een mystieke beleving komt en er een uitdrukking kan geven, altijd betekenis heeft. De leerlingen van Gurdjieff hebben in deze zin dus wel degelijk betekenis. Maar of zij daarbij gelijktijdig betekenis hebben voor het geheel van de wereld, betwijfel ik, omdat de benaderingen van Gurdjieff niet in overeenstemming zijn met de innerlijk en ook meer redelijk aanvaardbaar zijnde factoren die de mensheid als een geheel zouden kunnen beïnvloeden op dit ogenblik. Voldoende?
Heb je na het overgaan nog een taak ten aanzien van verwanten of vrienden, de zogenaamde engelbewaarders van de katholieke kerk?
Ja. Moet ik altijd denken aan een vriend van mij die op de vraag, bent u dan nu een engelbewaarder, antwoordde, kunt u zich mij voorstellen, met een stralenkrans en een harpje, per vleugels, harp met harpje. Wanneer je je gebonden of verplicht voelt aan mensen op aarde en tot een bewustzijnstoestand bent gekomen waarbij het weer mogelijk is volgens eigen wil en met de in het ik bestaande kracht op aarde in te grijpen, zul je inderdaad proberen hen enige tijd of misschien blijvend te begeleiden. Dit laatste is afhankelijk van de gehechtheid of band die bestaat tussen de geest en degene op aarde. U zou zoiets dan kunnen noemen een geleidegeest, een beschermgeest of, zo u wilt, een engelbewaarder.
Onze dichtstbijzijnde buren in de ruimte, wie zijn dat? En graag dan de beschrijving van het ras, de type civilisatie en hun methode van ruimtevaart.
Het zou me heel erg ver voeren om dat nauwkeurig te zeggen. Om het eenvoudig te zeggen, ik meen dat de buren die het dichtst in de buurt zijn, wonen op een planeet bij Antares. Hun beschaving is een collectieve beschaving die vanuit uw standpunt misschien vaak herinnert aan een soort mierenstaat, maar waarin toch een zeer grote persoonlijke vrijheid mogelijk is. Hun ruimtevaart is voornamelijk de bolruimtevaart. Ze hebben dus niet de sigaarschepen die elders voorkomen. En hun landingsboten zijn de zogenaamde koepelvormige schotels. Oftewel de schotels met daarboven een koepel die onder een verkleuringseffect rood-blauw vertonen. Nou, ik dacht dat ik daar tenminste iets had gezegd, anders gaan we te ver.
In het boek Doden sterven niet van Dr. Van Dam wordt verteld over de opwekking van doden door gebed in Afrika en Zuid-Amerika, nog geen 10 jaar geleden. Komt dat vaak voor en ook in onze omgeving?
De mogelijkheid bestaat alleen dan wanneer nog geen definitieve verbreking van de band tussen geest en lichaam heeft plaatsgehad. Dat wil zeggen dat het dus altijd gebeuren moet voordat een voldoende verval in de hersenen is opgetreden, zodat geen werkelijk contact meer kan ontstaan. En in dat geval hebben we dus in feite te maken met schijndoden of klinisch doden, die echter door het toevoegen van een voldoende hoeveelheid levensstroom en een beroep op de oorspronkelijke geest weer tot leven kunnen worden teruggebracht. Dit is een verschijnsel dat overal bestaat en niet alleen dus in de door u genoemde landen. Ik wil hierbij nog opmerken dat het ook mogelijk is een lijk, maar dat blijft dan dood, tijdelijk te bezielen door projecties van de persoonlijkheid van bijvoorbeeld een magier. Een van de landen waarin men dit nogal eens openbaar vertoonde voordat het bij China kwam, was Tibet.
Was Jezus schijndood?
Wanneer u het mij vraagt, is Jezus feitelijk gestorven, maar is er een lichte verbinding gebleven, ongeacht zijn gaan, inderdaad door de sferen, met zijn lichaam, waardoor de herrijzenis een mogelijkheid werd. Zou namelijk in dit klimaat en onder die omstandigheden normalerwijze een lichaam 3 dagen aan zichzelf zijn overgelaten, dan zouden daarin dermate veel verbindingsverschijnselen zijn opgetreden, dat een herbeleving daarvan zinloos zou zijn geworden.
Is het waar wat die Engelsman beweert over de ondergang van een Nederlandse duikboot om Amerika in de oorlog te betrekken?
Ik weet niet welke oorlog.
Ja, wacht even. Dan moet ik eventjes bij u informeren hoor, want daar weet ik zelf weg van. Oh ja, nou, ik zou zeggen, het is niet zeer waarschijnlijk dat dit gebeurd is zoals het is voorgesteld. Op zichzelf weten wij echter dat zowel in de Eerste als in de Tweede Oorlog dergelijke manoeuvres zijn uitgehaald. De Eerste Wereldoorlog heeft men bijvoorbeeld een Amerikaans handelsschip getorpedeerd, om daardoor een betrekken van de USA in de oorlog mogelijk te maken. En dit gebeurde zelfs in overeenkomst met de toenmalige regeerderen. Ik weet niet hoe het met die duikboot situatie precies is gegaan, maar ik neem aan dat iets dergelijks denkbaar is. Wanneer we namelijk weten wat de geheime diensten de wereld soms doen om de zaken naar hun hand te kunnen zetten, dan kijk je toch wel eens heel vreemd op. Letterlijk waar schijnt het verhaal niet te zijn. Zover ik de invloeden van u kan aflezen, is het nogal sterk gedramatiseerd.
Werd de cyclopenbouw, zoals op de Zuidpool, door een soort reuzenmens gepleegd?
Nee, de zogenaamde cyclopenbouw werd niet door een reuze mens gepleegd. Het werd wel gepleegd door mensen die een mogelijkheid hadden gevonden tot een ander gebruik van krachten dan u nu kent. Zij maakten bijvoorbeeld gebruik van bepaalde levitatiemethoden. Dit geldt trouwens voor alle bouw met grote monolieten en dergelijke over de hele wereld in de oudheid.
Wie was de bouwer van de Sphinx?
Ja, de grote Sphinx. Ik meen dat die Akhuzis of zoiets, of Atutsis heette. Ik zou het u niet precies kunnen vertellen. Het is in ieder geval een beeld dat is opgebouwd kort voor de samenvoeging van de beide rijken. Het is dus niet zo oud als u misschien veronderstelt. En het is gebouwd rond een kern die al langere tijd aanwezig was en waarschijnlijk toen reeds enkele duizenden jaren heeft bestaan. De Sphinx als zodanig was een uitdrukking van een goddelijke beschermer. En het is heel waarschijnlijk dat de afbouw ervan en de versiering ervan, plus het brengen van een paar tempeltjes, waarvan er één onder andere bijna tussen de voorpoten heeft gelegen, gebeurd is na de vereniging van beide rijken onder één kroon.
Zal men composietmateriaal zo kunnen verbeteren dat het niet meer oplost in de mond?
Hierop kan ik geen antwoord geven, het spijt me.
De theosofie geeft een zevenvoudig mensbeeld, de antroposofie een viervoudige. Welke benadert nu het meest reële mensbeeld?
En ieder die probeert het mensbeeld in delen uiteen te doen vallen, haalt in feite de werkelijkheid van de mens door de gehaktmolen. De stukjes groot of klein zijn maakt weinig verschil uit. Je moet begrijpen dat alleen de synthese van alle indelingen tot een eenheid kan voeren tot een werkelijk mensbegrip.
Voelen? Seksualiteit en liefde. Kunt u iets zeggen over het verband tussen beiden en hoe kan de harmonie tussen beiden groeien?
Seksualiteit kan de uitdrukking zijn van liefde, maar is in zichzelf een vorm van, ja, neemt u me niet kwalijk, van zelfbevrediging. Plus hormoonuitwisseling die dus organisch belangrijk is en door organische en chemische drijfveer bepaald wordt. We kunnen dus niet zeggen dat de seksualiteit altijd liefde impliceert. We kunnen wel zeggen dat de liefde die eenmaal ontstaan is, en dat is een elkaar wederkerig aanvaarden en erkennen, waarbij men zichzelf dus in de ander gespiegeld ziet, kan door seksualiteit wel sterker bevestigd worden. Ik geloof dat dat het beste is wat je erover kunt zeggen. Ik geloof ook niet dat welke zegening of welke binding die men ook maakt ten aanzien van een seksuele vereniging enige invloed heeft op het al of niet tot stand komen van liefde. Liefde is namelijk de gewenning van persoonlijkheden aan elkaar, waardoor ze steeds meer de eigen inhoud, bewust of onbewust, aan de partner of partners overdragen en in deze overdraging dus komen tot een grotere innerlijke rust plus een grotere visie op de wereld. Voldoende?
We leven in een maatschappij waarin de mensen van jongs af aan worden gedresseerd om te streven naar prestaties, carrière, geld, bezit, macht, gecombineerd met onbewuste of bewuste ideeën omtrent de zogenaamde strijd om het bestaan en het recht. De machtoverwinning van de sterkste wordt een maatschappij gecreëerd van tegenstellingen, spanningen en ontreddering, symptomen, slapeloosheid, overmatig drank, drugs en tabaksgebruik. Dus de opvoeding moet veranderd worden. Maar hoe in zo'n maatschappijsysteem als dit?
Nou, het is heel eenvoudig. Wanneer u in dit maatschappijsysteem een goed opvoedingssysteem wilt hebben, dan moet u er rekening mee houden dat de mens inderdaad geconfronteerd moet worden met de strijd. Dat je dus niet het kind in de opvoeding alleen maar een beetje dresseert in een bepaalde kennisrichting, maar wel degelijk ook in een bepaalde gedragsrichting. Dat is namelijk noodzakelijk en dat gebeurt zelfs bij de dieren in een kudde bijvoorbeeld, of in een roedel of een horde. Het jonge dier moet zich aanpassen aan de orde van de gemeenschap. Dit is het eerste wat noodzakelijk is en daardoor kunnen veel van die spanningen al wegvallen. Wanneer men daarnaast dan de prestatiedrang verandert, langzaam maar zeker in de behoefte om betekenis te hebben voor anderen, en dat lijkt me wel doenlijk, zelfs binnen een zeer streng opvoedingssysteem, dan zal men daarmee langzaam maar zeker ook de materialistische kant kunnen veranderen door een meer menselijke, en uit een meer menselijke samenleving zal dan op den duur een vermindering van dressuur in de opvoeding mogelijk worden.
Hoeveel sferen zijn er aan uw kant en kunt u daar iets over vertellen?
Alweer wilt u even de eeuwigheid door de gehaktmolen halen. Luister, sferen zijn er zoveel als je maar voor kunt stellen. Omdat elke wereld waarin een geest kan bestaan met een aantal anderen samen en deze dus als een voor hem bestaande werkelijkheid kan beleven, als een sfeer omschreven kan worden. Over het algemeen zal men deze beperken tot bepaalde heilige getallen, zodat men vaak spreekt van 7 of 9 sferen, in andere gevallen van de 63 sferen. In al deze gevallen is het een indeling waarbij men grenzen trekt die niet feitelijk bestaan. Zoals men dus grenzen trekt tussen staten zonder dat deze natuurlijk bestaan. Het is duidelijk dat het landschap doorloopt, zo is het ook bij de sferen. De sferen gaan bijna onmerkbaar in elkaar over en worden dus niet zeer scherp ten aanzien van elkaar begrensd. De mogelijkheid om een zogenaamde hogere sfeer te betreden is dus alleen afhankelijk van het bewustzijnspeil dat bereikt wordt, waardoor men de daarin bestaande algemene visie op het bestaan met anderen kan leren delen. Voldoende?
Hoe komt het dat wanneer je bier door een rietje drinkt, je sneller dronken wordt?
Over het algemeen is het zo dat wanneer u alcoholica, alcoholbevattende dranken met kleine hoeveelheden, maar zeer continu opneemt en daarbij betrekkelijk weinig buitenlucht naar binnen krijgt, de werking van de alcohol geïntensifieerd wordt. Wat dat betreft hoeft u niet alleen bij bier met een rietje te houden als u het gek vindt, dan eet u maar eens met een heel klein lepeltje een behoorlijk glas advocaat. En dan merkt u dat het ook uitwerking heeft. Voor de dames is het boven niet charmanter, maar dan geen slag om.
Wat betekent de aanduiding het nieuwe Jeruzalem?
Over het algemeen betekende de nieuwe stad van vrede. Jeruzalem was oorspronkelijk de berg van vrede. En sloeg op de tempelberg waar de vrede Gods, de vrede tussen zeg maar God en het volk, dus bevestiging vond. Spreekt men dus over het nieuw Jeruzalem of over het nieuwe Sion, dat ongeveer op hetzelfde neerkomt dan, dit verband, dan spreekt men over een vrede tussen God en de mens. En wanneer men spreekt over het nieuwe Jeruzalem, bedoelt men dus een toestand waarin die vrede bestaat. Soms probeert men dit als een soort lijfelijke stad te projecteren. En zegt men bijvoorbeeld dat de Joden in Jeruzalem weer een nieuwe tempel op gaan bouwen. Maar als ik de spaarzaamheid van dit volk ken, vraag ik me af of dat nog mogelijk is in deze tijd. Dus het nieuwe Jeruzalem is een geestelijke toestand waarin de mensheid of een deel van de mensheid een onmiddellijk en vreedzaam contact met zijn God kan vinden. Daar komt het op neer.
Zal de mensheid nog eens tot inkeer komen of escaleert dit ooit op een geweldige manier zodanig dat dit deze mensheid vernietigt?
De mensheid komt steeds meer tot inkeer, maar er zijn enkele die niet tot inkeer willen komen. De enige vraag is of men tot inkeer komende bereid is om macht te ontnemen aan degenen die nog niet tot inkeer gekomen zijn en die in hun neiging zichzelf ten koste van alles te laten gelden, bereid zijn de hele wereld, inclusief de mensheid, desnoods te vernietigen, liever dan hun eigen ongelijk te bekennen.
Bestaat er in Roemenië een organisatie als de ODV en hoe heet die?
Geen commentaar.
Wanneer werkgevers hun bezit niet willen delen met de arbeiders, hoe kan er dan sprake zijn van harmonie tussen die twee? Of vindt u het juist dat de een alles heeft en de ander niet?
Mag ik de vraag omkeren? Is het redelijk dat de arbeiders niet bereid zijn hun bezit met de werkgever te delen? Dat kan namelijk alleen op wederkerigheid bestaan. En ik geloof dat wanneer de werkgever duidelijk wordt gemaakt dat de arbeider bereid is zich volledig in te zetten, en dat wanneer het bedrijf slecht gaat, de arbeider bereid is om desnoods wat in te leveren om de zaak draaiende te houden, ook de werkgever van zijn kant trouw zal zijn aan zijn werknemers. Het is natuurlijk dwaasheid te stellen dat de werkgever, omdat hij toevallig meer heeft, wel al zijn bezit met anderen moet delen, maar geen recht heeft van de anderen daarvoor een tegenprestatie te eisen. En daar komt het over het algemeen wel op neer in deze tijd.
Dan. Ziet u voor Joegoslavië nog veranderingen na de eventuele dood van Tito?
Ja, die verandering is er in feite al. Het begint op het ogenblik dus een spel van wederkerig aftasten tussen de regering en de Russen. En het zal erom gaan wie eigenlijk de sterkste zenuwen heeft. Wanneer de huidige regeerderen hun angst en hun zorgen over de onvolkomenheid van hun arsenaal kunnen overwinnen, dan zullen we over het algemeen niet al te veel veranderingen zien ontstaan. En dan zal de traditie van Tito, die door vele mensen daar als een vader wordt beleefd en ervaren, ongetwijfeld nog enkele generaties lang zijn stempel op de ontwikkeling in dit land kunnen drukken.
Is er vooruitgang ten aanzien van de levenscultuur?
Ja, dat is moeilijk. Wat noemt u een levenscultuur? Bedoelt u het scheppen van kunstmatig leven? Nou, er is wel enige vooruitgang, ja. Alleen in de lagere levensvorm overigens. Bedoelt u misschien de cultuur, dus de maatschappelijke samenhang, het cultuurpatroon? Dan zou ik zeggen, dit maken de mensen steeds meer onleefbaar, omdat ze hun eigen eisen voortdurend stellen aan de gemeenschap, zonder bereid te zijn rekening te houden met de mogelijkheden die in de gemeenschap bestaan.
Zal Nederland een republiek worden?
Ik geloof dat Nederland het in feite al is, alleen heeft het dan wel een koningshuis aan het hoofd om alle officiële functies te verrichten.
Hoe denkt u over de kern van Velikovsky's werk, de bijna botsingen van de aarde met Venus, respectievelijk Mars, enige duizenden jaren geleden?
Ik acht ze niet volledig juist. Wanneer gesproken wordt over een wederkerige beïnvloeding door een tijdelijke baanverschuiving, dan geef ik hem wel gelijk. En ik wil erop wijzen dat we binnenkort weer een toestand krijgen waarbij alle baanvlakken op één punt gelijk komen, zodat je één lijn kan trekken eigenlijk tussen alle planeten, dat ze op één vlak liggen. En dat betekent dan ook dat de aarde er enige beïnvloeding van ondergaat. Wanneer een nabijheid van een andere planeet erbij een rol speelt, is de uitwerking groter. Wanneer dus normaal perihelion bereikt wordt, dan kunnen we zeggen dat de wederkerige beïnvloeding in een dergelijke situatie vertienvoudigd wordt. Maar het betekent nog niet dat alle conclusies die Velikovsky eruit getrokken heeft volledig juist zijn. Wat zegt u?
Wanneer gebeurt dat nu opnieuw?
Nou, het is niet gebeurd, dus het kan niet opnieuw gebeuren.
Wat vindt u van de nieuwste geologische theorie dat het massaal uitsterven van onder andere de dinosauriërs op de grens van Krijt-Tertiair veroorzaakt is door de inslag van een grote meteoriet op aarde?
Tamelijk kolderiek. Men zou namelijk uit moeten gaan van het standpunt dat A, een verandering moet hebben plaatsgevonden, het zij in de zwaartekrachtverhoudingen, wat bij dergelijke grote dieren inderdaad hun eigen overlevingsmogelijkheid sterk zou beïnvloeden, zeker op het land. Of men moet uitgaan van een straling waarbij de voortplanting van bepaalde celtypen dus veel minder goed mogelijk werd, dan wel de voortplantingsmogelijkheid van dieren minder werd. Dit laatste lijkt mij de meest aanvaardbare verklaring. We weten namelijk dat de periode zijn waarin de zonnestraling dermate heftig toeneemt, dat wanneer een onvoldoende weerkaatsingsdek aanwezig is, inderdaad een genetische beïnvloeding van het leven op aarde denkbaar is.
Is het waar dat een horoscoop de andere kant uit gaat draaien wanneer de eigenaar daarvan het geestelijke pad betreedt, zoals beweerd wordt door Alice Bailey?
Nou nee, wanneer dat zo zijn, zou de meeste horoscopen het heen en weer krijgen. Het is zo dat op het ogenblik dat u een geestelijk pad betreedt en in uzelf een ontwikkeling doormaakt, uw eigen vatbaarheid voor de snellopende planeten steeds minder wordt, terwijl uw eigen betrokkenheid bij de werking van de langzaamlopende planeten door u meer en meer overzien en dus beheerst kan worden. Op den duur wordt de mens zo onafhankelijk van de gegevens die in de horoscoop, de geboortehoroscoop, wel te verstaan zijn vastgelegd.
Komt er, zoals Ruth Montgomery, een medium, zegt, in 1997 een kanteling van de aardas met grote overstromingen? En waarheen dan te gaan? Naar Tibet bijvoorbeeld?
Naar de maan. Nee, maar zonder gekheid, dit zijn dingen die al heel vaak voorzegd zijn. Ik mag u eraan herinneren dat Casey dergelijke dingen al voorspeld heeft voor deze dagen bijvoorbeeld. Ik wil u er verder aan herinneren dat ondergangsverwachtingen van een andere soort heel vaak voorkomen. Er is zelfs een godsdienstige club die heeft al voorspeld dat in 1967 de aarde zou vergaan, maar ze is helaas weer zo enorm succes alsnog geprolongeerd. Aan dergelijke beelden en voorstellingen zou ik niet te veel betekenis hechten, tenzij het verschijnsel duidelijk wordt gekoppeld aan een aantal voordien constateerbare ontwikkelingen, waar ook redelijkerwijze een dergelijke omwenteling van verwacht zou kunnen worden. Ik geloof niet dat een grote verschuiving van de aardas de eerste 15.000 jaar denkbaar is, maar ik kan me erin natuurlijk vergissen.
Kan de lichtsnelheid overschreden worden? En hoe kan dat wat massa en oneindig betreft? En wat gebeurt er dan in de praktijk?
De lichtsnelheid wordt overschreden, dan ontstaat een zodanige snelheid dat het merendeel van de trillingsgolven gereverseerd wordt. Als zodanig ontstaat een massa die vanuit uw standpunt gezien oneindig is, dus overal gelijktijdig aanwezig, terwijl men voor zichzelf nog steeds op één punt aanwezig is. Door deze tweeledigheid is het mogelijk het punt van aanwezigheid te veranderen en daardoor zichzelf concreet te manifesteren op een punt waarop men niet aanwezig was. Men kan dus dan als het ware springen in de ruimte. Goed dan?
Hoe geneest men neurotische obsessies?
Over het algemeen door na te gaan waar ze vandaan komen, welke factoren ze in het bijzonder stimuleren en vervolgens de patiënt te confronteren met de oorzaken en te gewennen aan de factoren die oorspronkelijk de reacties wakker riepen. En dat langzaam, geleidelijk, zodat men steeds meer zelfvertrouwen verkrijgt.
Ik heb nog wel een aantal vragen, maar we moeten een beetje aan de tijd denken.
Goed, doen we nog 6 vragen heel vlug en dan schrijven we ermee uit. Dan gaan we als volgt beginnen.
Kun je een sfeer beschouwen als een collectief beleefde hallucinatie? En wat is zijn ontstaansbron of schepper?
Als zodanig kan ik zeggen, een sfeer is inderdaad een soort collectief beleefde hallucinatie in dezelfde zin waarin uw aards bestaan in feite voor een groot gedeelte een collectieve hallucinatie betreft. Er is een werkelijkheid, maar deze werkelijkheid wordt dermate geïnterpreteerd dat daaruit een geformaliseerde wereld ontstaat die niet geheel aan de werkelijkheid beantwoordt.
Hebben entiteiten gevoelens, emoties? Hebben zij een vorm van geheugen, denken of intelligentie?
Nou, oordeelt u maar over mij, dan kunt u over de rest kunt u vanzelf ook oordelen, want dan ben ik als voorbeeld een monster aanwezig.
Heeft het langzaam opwekken van Kundalini gevaren of voordelen en hoeverre?
Het heeft voordelen, maar als het niet beheerst is, is het levensgevaarlijk en kan het voeren tot ofwel een enorm krachtverlies of zelfs succomberen van de patiënt.
Heeft het boek Een autobiografie van een yogi een belangrijke boodschap en in welke mate? Is jullie Babaji bekend?
Nou, ik moet zeggen dat ik die naam niet herken op het ogenblik, maar dat ik bij dergelijke boeken over het algemeen stel dat wanneer je ze ontdoet van al datgene wat je niet feitelijk aangaat of wat schijnbaar nogal sensationeel is, een aantal leringen overhoudt die je voor jezelf kunt toepassen en waarmee je inderdaad dan na beproeving blijkt hier en daar iets te kunnen doen. Als zodanig bevatten bijna al die boeken wel waardevolle aanwijzingen, maar kun je ze zelden als geheel waardevol omschrijven.
Wat is de kern van het boeddhistisch tantrisme?
De gedachte dat uit de totale bezieldheid van alle dingen het mogelijk is door de erkenning van de totaliteit werkingen in alle dingen afzonderlijk tot stand te brengen.
Kan een lange periode van eenzaamheid de geestelijke bewustwording van de mens stimuleren en hoe?
Wanneer de mens in staat is met zichzelf alleen te blijven zonder ziek te worden van zichzelf, inderdaad.
Dat
waren de 6. Vrienden, ik heb mijn best gedaan. En nu gaan we dus sluiten en dat doen we met een korte improvisatie. Ik zou graag van u een drietal woorden hebben en dan maken we daar een korte slot eerst van.
Kennis? Vriendschap?
Ik heb kennis, chaos en vriendschap. Ik zou zeggen dat kennis van je vrienden soms tot een chaos kan voeren en een vriendschap teloor gaat. Maar misschien kunnen we het zo zeggen. Uit het totaal van het onbegrepen, het doemen vage vormen op die in zichzelf voortdurend weer slepend ondergaan een werveling en waan waarin ik nog mijzelf niet ken, mijzelf niet kan vinden. En toch ontstaan er soms weer punten waarmee ik spreken kan en vrienden, de zekerheden in de onbestemdheid van een chaos. Ik voel in de chaos mijn eigen zoeken en vind in mijzelf het voortdurend boeken van alle verschijnselen als een vergelijken waardoor ik mezelf kan verrijken met regels en kennis. En in de kennis zelf leer ik een verstaan van de betrekkelijkheid. Mijn waan omtrent mijzelf en omtrent het zijn wordt langzaam beperkt en zoals ik klein genoeg geworden is, omvat ik uit de chaos zelf totaal van vormenrijkheid die buiten tijd bestaat. Daar waar het ik vanuit zichzelf het vormrijk totaal dat buiten tijd leeft, toegang geeft tot eigen zijn. Daar wordt de kracht steeds groter. Daar wordt ook de verbondenheid steeds meer beseft. De vriendschap, de verwantschap, het één zijn met het al, is dan hetgeen het ik, zelfs in beperkt bestaan, voortdurend leiden zal, totdat het eindelijk op kan gaan tot tijdloosheid uit alle waan. Kort en krachtig, ik heb u gezegd. Ik zal het maar verbergen. Ik heb mijn best gedaan om de begrippen samen te voeren op een zodanige manier dat ze iets van mijn mening weergaven en bovendien misschien voor u een aansporing om toch te zoeken naar die ervaring van totaliteit in de schijn van chaos, opdat u daaruit de vriendschap kunt vinden voor de mensheid en voor uzelf, waaruit dan de tijdloosheid voor u een bron van kracht wordt. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u allemaal verder een heel aangename avond toe.
Dank u wel.
De volgende bijeenkomst is 23 april. Wel thuis.